Gemeente, in de predikkunde is het een vraag of je de preek moet beginnen met een inleiding. Vroeger zeiden ze een voorafspraak. Sommigen zeggen van wel, anderen zeggen van niet. Ik zal het u verder besparen, maar bij de stof van vanavond past een inleiding. Weet u waarom? Het eerste vers dat wij lazen is eigenlijk anders dan de overige versen. En dat eerste vers is eigenlijk nou net wel nodig om die overige versen goed te verstaan. Dus om tot de kern van onze stof te komen, hebben we dat aparte eerste vers heel erg nodig. Dus een voorafspraak over vers 1. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. Wat is er anders aan dit vers? Nou, vergelijkt u het maar met 22 van hoofdstuk 1. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab weder kwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Dat is een vertelling. U ziet het voor u. Ze komen. Ze komen Bethlehem binnen. En er wordt geoogst. Leest u maar 2, vers 2. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen enzovoorts. Wat is dat? Peer, vertelling. U ziet het voor u. Een Rutte Moabitische die tegen haar schoonmoeder spreekt. En zo gaat het dan weer verder. Vers 1 is daar uitgenomen. Dat is geen vertelling. Daar gebeurt verder niks. Daar wordt alleen iets toegelicht. Het is alsof de profeet die dit heeft geschreven er een kanttekening bij maakt. Of dat hij er een kanttekening boven plaatst. En dat hij zegt, lezer, let erop. Er is iemand die moet tevoorschijn komen. Er is iemand die is heel belangrijk in deze geschiedenis. En die ene, dat is een bloedvriend, een familielid. Dat is een geweldig rijke man, geweldig van vermogen. Hij heeft veel te zeggen ook. Hij komt van het geslacht van Elimelech, dus hij hoort bij de familie, de aangetrouwde familie van Naomi. Zijn naam is Boaz. Zouden jullie dat weten, jongens en meisjes, waarom wij van Boaz moeten weten? Waarom is Boaz nou belangrijk voor heel deze vertelling? O, zegt een van de kinderen. Naomi was een weduwe. En als je weduwe was in Israël, dan had je geen geld. Dat is waar. En iemand anders zegt, ja, en Rut was een Moabitische, dus die hoorde niet bij het volk van Israël. Misschien dat die ook wel zo'n losser nodig had. Dat is ook waar. En het is eigenlijk nog sterker. Want toen Elimelech en Naomi weggegaan zijn, toen hebben ze hun land verkocht. Hun bezittingen allemaal achtergelaten. Dus Naomi heeft geen erfdeel meer. Dat is ze kwijt. Dat is verkocht. En Rut heeft ook niks, want dat is een heidense vrouw. Hoort helemaal niet bij het volk van Israël. Het zijn dus alle twee vreemdelingen. Ze zijn wel in Bethlehem gekomen. Rut heeft wel een goede keus gedaan. Naomi is wel tot de overtuiging gekomen dat God voor zijn volk zorgt en dat ze terug moet. Maar als het erop aankomt, dan hebben ze allebei niks. Dan kunnen ze ook niet aankloppen bij een of ander zorgloket om iets aan te vragen. Nee, niks, dat was er niet. En daarom schrijft de profeet, vermoedelijk was het Samuel, dat eerste vers er als een kanttekening boven. Let erop. Die losser, die gaat een centrale plaats innemen. Je zal het nog opmerken, lezer. Het moet voor die twee vrouwen naar Boas toe. Want hij is de losser. Hij is een bloedvriend, hij is familie. Hij is ook geweldig van vermogen, hij heeft veel invloed. Maar hij is ook rijk. Dus die erfenis, die kan hij terugkopen. En wat Rut nodig heeft, kan hij betalen. Zijn naam is Boas. Dat betekent ook, in hem is kracht, geweldig van vermogen. Gemeente, in deze inleiding dan toch iets meer over die losser. U kunt over de instelling van zo'n losser lezen in Leviticus 25. En in nummer 5 vers 8 staat dat zo'n losser ook werk zou mogen doen als het familielid over wie het gaat inmiddels overleden is. Dat komt hier van pas, want Elimelech leefde niet meer. Maar de losser mag dus ook de erfenis van een overleden familielid terugkopen. En opmerkelijk, ik noem het toch maar even, u hebt vast wel gehoord van de bloedwreker. Dat hoort natuurlijk bij de vlucht naar de Vrijstad, u kent dat wel. Zo'n bloedwreker kon dezelfde zijn als de losser. Dus die kwam op voor degene die het slachtoffer was. Die behartigde zijn belang. Gemeente, genoeg over de letterlijke betekenis van vers 1. Ik vind het opmerkelijk dat dat eerste vers er zo uitspringt. Daarom ook deze inleiding. Want ik geloof dat dat eerste vers dus eigenlijk de sleutel is tot het verstaan van het Bijbelboek Rut. Hier in dit eerste vers maakt de profeet dat duidelijk. Het gaat niet om die twee vrouwen. Het gaat zelfs niet om het eten en het drinken van de akker. Het gaat zelfs niet om het erfrecht, verloren en weer teruggekregen, maar het gaat om Boas. Hij is de centrale persoon. Hij moet zijn werk gaan doen. Als Boas wordt gekend, erkend, als Boas zijn werk doet, dan wordt alles opgelost. Dan komt alles goed. En gemeente, met dat we dat zo zeggen, dan ben u me in gedachten voor. Als dit vers inderdaad de sleutel is tot het Bijbelboek, dan zegt u, ja, maar dat is ook wel gelijk de kern van het evangelie. Want een losser in het Oude Testament, dat is een voorafschaduwing van de verlosser in het Nieuwe Testament. Oh, zegt iemand anders. Maar zo staat er in het Nieuwe Testament ook zo'n tekst die erboven wordt geschreven. Als Paulus ineens uitroept, ik heb niet geweten, maar niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan zou je ook kunnen vragen, waarom zegt die man dan ineens? Dat is precies dezelfde reden. Je zal nooit de schrift verstaan als je Christus niet kent. Je zal nooit met God in het reine komen, een erfdeel hebben in het koninkrijk van God, als Jezus zijn werk niet voor u doen kan. Moet, net als bij die twee vrouwen naar Boas toe, in uw en jou en mijn leven naar Jezus toe. De Bijbel en het christendom kun je zonder Jezus nooit verstaan. En zo vinden we dus in de geschiedenis van Rut een oudtestamentische schaduw, zoals Boas werd erkend en zijn losserswerk mocht gaan doen. Zo moet Christus worden erkend, dat hij zijn verlossingswerk gaat doen. Het is een inleiding op de preekgemeente, dat u en dat jij en dat ik, dat we zo zouden mogen luisteren vanavond. Want dat is dus het belangrijkste, jongelui, dat jij bij de Heere Jezus terechtkomt. Dat zal in je leven moeten gebeuren. Anders kan je het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Daarvoor heb je een verlosser nodig die je schuld betaalt en die je vrede geeft met God. Nog één ding, gemeente, en dan gaan we aan de preek beginnen. Boas is dus verborgen. Daarom dat in vers 1 het als het ware er apart wordt bij vermeld. Hij is nog verborgen, hij is nog niet aan de orde geweest. En toch is hij er. En toch gaat het om hem. Is dat bij Christus ook? Kan hij ook verborgen zijn? Dat het toch wel om hem gaat. En dat hij er wel is. Ja, dat kan. Ik wil u wijzen op Nathanael, die zat onder zijn vijgenboom. Daar heeft die man gelezen in Mozes en de profeten en de wet. Maar Christus was er wel. Hij dacht niet dat de Christus uit Nazareth kon komen. Maar Christus was er wel. En toen zijn vriend hem kwam roepen, toen wilde Nathanael eerst heel niet meegaan, maar Christus was er wel. Christus was voor hem nog onbekend. Maar hij trok hem met liefdekoorden. Want al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus ja, dat kan. Het gaat wel om Christus en dat hij er ook is, maar dat hij verborgen is. Nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. De blind geborene uit Johannes 9. Die man zat te bedelen en de discipelen maakten een discussie. Maar Jezus gaf die man slijk in zijn ogen. En hij zei dat hij zich moest gaan wassen in de Siloam-rollen. En die man werd ziende. En die man kwam terug. En de mensen zeiden, hoe komt dat? Toen zei die één, die heeft dat gedaan. Slijk in mijn ogen en ik heb me gewassen. Was dat Jezus? Ik weet niet of dat Jezus was. Nou, je moet het maar eens nalezen, die man. Wat heeft hij het moeilijk gehad? Zijn familie heeft hem verstoten en de farizeeërs die hebben hem uit de ban gedaan. Eén ding weet ik, zegt hij. Dat ik blind was en dat ik nu zie. Was Jezus er? Jazeker. Die had tot hem gesproken. Hij had hem beter gemaakt. Was Jezus er? Ja, want die man heeft ook goed van Jezus gesproken. Heel wonderlijk. Hij kende hem niet, maar toch sprak hij goed van hem. En als op het laatst, in vers 35 meen ik, Jezus voor hem staat, dan zegt die arme man, Heere, wie is de zaligmaker dat ik in hem geloven mogen? En dan pas ziet hij Jezus zoals hij is. Dus dat kan. Dat het om Jezus gaat. En dat Jezus zijn werk verheerlijkt. Maar dat hij toch verborgen is. En hoe komt nou zo'n ziel bij die losser? Is dat uw vraag? Is het jouw vraag misschien? Een man. Geweldig van vermogen. Ja, Boas, nee. Christus. Een bloedvriend. Vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Onze familie. Van Adams geslacht. De broeders in alle dingen gelijk, uitgenomen de zonde. Bloedvriend. Gelegd in de kribbe. Geweldig van vermogen. Hij is ook Gods zoon. Jawel, maar hij heeft dat vermogen ook als middelaar verdiend. Middelaar van verdiensten. Hij heeft geleden, hij is gestorven, hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de eeuwige gerechtigheid aangebracht. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is opgestaan. En zijn vader heeft hem alle macht gegeven. In hemel en op aarde. Geweldig van vermogen. Dat is Christus. Het gaat over hem. En hij is er. En hij verheerlijkt zijn werk. En hij ziet er naar uit dat ze tot hem komen. Allen die de Vader gaf en die hij trekt. Want hij zegt het. Al wat mij de Vader geeft zal tot me komen. En die tot me komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, hoe komt toch een ziel bij Jezus? We willen erbij stilstaan aan de hand van het 8e vers. Dat is de preektekst. Rut 2, vers 8. Toen zei Boas tot Rut, hoort ge niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Rut tot Boas geleid, zo vatten we dit tekstgedeelte samen. We letten op drie gedachten. Eerst op Boas akker gebracht, de versen 2 en 3. Dan naar Boas woorden geluisterd, de versen 4 tot en met 9. En tot slot over Boas genade verwonderd, de versen 10 tot en met 17. Dus nogmaals in het kort, Rut tot Boas geleid, ten eerste Boas akker, ten tweede Boas woorden en ten derde Boas genade op Boas akker gebracht. Hoe komt nou zo'n vrouw als Rut bij de losser? Er is eigenlijk in onze tekst maar één antwoord op te geven. Dan moet u maar eens kijken naar vers 3. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas. Boas, ziet u, het staat erachter. Die van het geslacht van Elimelech was. Precies die Boas die is aangewezen in vers 1. Die Boas. Daar is Rut gekomen. Hoe dan? Bij geval. Wij zouden zeggen toevallig. Toeval bestaat niet. Nee. Bij God bestaat er geen toeval. Want hij bestuurt alles. Maar wij kunnen het wel als toeval ervaren. Dus dat is geen berekening geweest. Geen overleg. Ze ging naar een akker en ze kwam zomaar, ongedacht, op de akker van Boas. En zij wist niet dat het de akker van Boas was. En zij wist niet dat het de akker was van de losser. Is het niet wonderlijk? Ja, zegt iemand, maar ik wil er nog wel iets meer van horen. Het is toch niet helemaal toevallig gegaan. Nou, veel meer kan ik er niet over zeggen dan nog één ding. Er was wel nood bij Rut. Ik stel me zo voor dat ze nog wat brood hadden meegebracht uit Moab. Toen ze in Bethlehem gekomen waren, hebben ze natuurlijk eerst dat brood opgemaakt. En dat werd dus op een gegeven moment hun nood. Want als je een half brood hebt, dan kan je nog uitrekenen voor morgen genoeg en dan niet meer. En dan moet er wat gebeuren. Dat was Rut haar nood. Als zij broden in overvloed had gehad, dan was ze niet naar een akker gegaan. Maar nu het opraakte, nu moest ze wel. Zo is het gegaan. Gemeente, hoe komt nou een ziel bij Christus? Bij geval. Wij ambtsdragers, we hebben de verantwoordelijkheid om de kudde te leiden. De grazige weide van Gods woord. En ik ga er zonder meer vanuit dat ook de broeders van Rilland nauwgezet de keuze maken van welk gedeelte ze lezen als ze bij u op bezoek komen. Welke teksten ze aanhalen aan een sterfbed. En dat moet ook. Want daar zijn we verantwoordelijk voor. Om een arbeider te zijn die niet beschaamd maakt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar als het er nou over gaat hoe een ziel bij Jezus komt. Oh, er zijn mannen die de Heere mogen kennen en die het gunnen aan hun vrouw. Ze spreken met hen. Ze geven hun goede boeken te lezen. Ze geven hun wijze raad. Er zijn moeders die de Heere mogen vrezen. En die hopen dat hun kinderen ook de Heere zullen zoeken. En ze spreken met hun kinderen. Ze geven ze een dagboekje bij de jaarwisseling. Er zijn grootouders die doen een goed woord voor de kleinkinderen als ze hen spreken. Die buigen hun knieën. Maar geen van allen zullen wij zielen voor Jezus winnen. Dat gebeurt bij geval. Dat wil zeggen, dat gebeurt naar Gods wijze raad. Dat laat zich door ons niet voorrekenen. Dat laat zich niet narekenen, dat is Gods wijs beleid. En dat wijze beleid, dat mogen wij u verkondigen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot me komen. En die tot me komt, zal ik geenszins uitwerpen. U bent op de goede plek vanavond. Want u bent onder het woord. En het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Ben u er al aan ontdekt dat u uit Moab komt? Midden in het heidendom zit met heel uw hart en al uw gedachten? Ben u er al aan ontdekt dat u de erfenis verlaten hebt? Dat u vrijwillig afstand hebt gedaan van het goede deel dat God u had toegeschikt? En dat u om eigen schuld een buitenstaander bent geworden? Want zoals het bij Rut en Naomi ging, zo gaat het ook bij de zielen die tot Christus worden geleid. Ze worden door de nood gedreven. Ze komen Bethlehem binnen en ze zien die weides, die huizen. En dat God zijn volk bezocht heeft, geven hem brood. En ze zeggen, oh, maar dat stak buiten. God is wel goed, maar ik ken hem niet. Is dat ook uw nood? Jouw nood, ik hoop het zo, jongelui. Dat je dat ook zo voelt, God is zo groot en zo goed. En ik ben zo arm en zo verloren. De Heer is het zo waard om gediend te worden. Maar het zit niet in mijn hart. En dan zou ik nog zo willen. Ik struikel elke dag in velen. Door de nood gedreven, ja, er zat wel honger aan te komen. Mijn oma die zei tegen mij, je weet niet wat honger is, jongen, want je hebt de oorlog niet meegemaakt. Zij wel. Zij wist vanuit haar jonge jaren wat het is om met een lege maag naar bed te moeten. Zij wist wat het is om te denken, als er morgen geen eten komt en overmorgen ook niet. Ik kan u het invullen. Dan moet je sterven. Eerst word je ziek. En dan treedt de hongerdood in. Als er geen brood komt. Dan is de nood van zielen buiten God. Van zielen buiten Jezus. Dan kan je niet leven, dan kan je niet sterven. Dan ben je diep ongelukkig. Dan moet er iets worden opgelost. En gemeente, die nood wil ik aan uw harten leggen. Ik herinner me dat ik voor de zending in Ecuador was. En de evangelist op die plek, die zou graag een kerkcomité willen instellen. Dat had hij aan ons verteld. De mede-ouderling en ik samen waren op bezoek en hij vroeg aan ons: wil je nou eens met onze mannen praten en mij eens een advies uitbrengen? Wie van die mannen zou nou in dat kerkcomité kunnen plaatsnemen? Zo'n kerkcomité, dat is geen kerkenraad, maar dat is zeg maar een groepje helpers rondom de zendeling. En mogelijk zouden daar toekomstige ambtsdragers uit voort kunnen komen. Nou ja, wij zaten in die kring en ze gingen zich voorstellen, al die mannen, ik denk een stuk of 15 mannen broeders. En ze hadden allemaal een dankwoord dat we gekomen waren en een dankwoord voor de evangelist en een dankwoord voor de mooie kerk en de fijne diensten en noem het allemaal maar op. En ik keek eens naar mijn broeder ouderling en ik dacht, ja, wie is er nou geschikt om in het kerkcomité plaats te nemen? Ik wist het niet. En ik bad de Heer om wijsheid. Mag ik ze nou eens een vraag stellen? Dat het blijkt wie dat nou zou kunnen zijn. En toen, maar is allemaal uitgepraat. En toen heb ik mijn blijdschap uitgesproken. Ook mede namens mijn broeder. Dat ze er allemaal waren. En dat ze het zo fijn vonden om op de zendingspost te komen. En dat ze naar Gods woord wilden horen. Maar ik zei, nou heb ik namens de kerken in Holland ook nog een vraag aan u. Heb u nou ook nood? Want als u nood hebt, kunnen we misschien helpen. En toen werd helemaal stil. Ik zie het nog gebeuren, daar aan mijn linkerkant, de tweede van links was het. Hij zat een beetje te draaien op zijn stoel. En toen kwam hij naar voren. Mag ik wat zeggen, zei hij. Ik zei, ja, dat mag. Ja, weet u, mijn broer en ik, we leefden helemaal in de wereld, we deden alles wat God verboden had. En toen kwam mijn broer ineens tot verandering, die ging naar de Pinksterkerk. Halleluja. Ik ben meegegaan. En ik heb ook halleluja geroepen. Maar je moest zoveel daar. Je moest jezelf bekeren, jezelf opknappen, je moest geloven, je moest alles. En het lukte me niet. En ik kwam ook niet dichter bij God. En toen ben ik daar weer weggegaan en toen ben ik alle kerken in de omgeving langs gegaan. En ik heb het nergens gevonden, behalve hier. Want hier wordt gepreekt hoe het echt in de Bijbel staat. Hier wordt gepreekt wat je nodig hebt. Weet je wat ik nodig heb? Dat God me bekeert. En dat heeft mijn vrouw ook nodig en dat hebben mijn kinderen nodig. U vroeg of wij noden hebben. Dat is onze nood. U begrijpt dat we er aangenaam naar zaten te luisteren. En toen die vergadering kwam, wie er nou in het kerkcomité moest. Toen keken mijn broeder en ik elkaar aan en we dachten allebei aan deze man. En ik zei tegen de zendeling, wie hebben u in gedachten? Nee, zei hij, dat zeg ik niet. Zeg u het maar eerst. En toen zeiden wij de naam en toen glimlachte de zendeling. Hij zei, ja precies, die had ik ook in de gedachten. Dat is Ecuador. Oost in Rilland. Heb u nood? Hebben u honger? Naar Christus en zijn gerechtigheid. Omdat je voorraden zijn opgeraakt. Je met je bidden en je Bijbel lezen, je kerkgang en al je goede bedoelingen. Een grote zondaar bent voor God, een buitenstaander. Die in het koninkrijk van God niet kan komen. Maar God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Het was onze eerste gedachte op Boas' akker gebracht. Dan in de tweede plaats naar Boas' woorden geluisterd. In vers 4 staat een prachtige les voor het gewone dagelijks leven. Want Boas kwam naar Bethlehem en hij zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Als u morgen op kantoor komt of in de bedrijfshal of de kantine, dan denk ik zomaar dat dat niet tegen u wordt gezegd. De Heere zij met u lieden. Nee, we zouden het ook een beetje overdreven vinden, een beetje vroom. En dat ben ik helemaal met u eens. Doe maar gewoon. Je hoeft heus niet de hele taal Bijbelteksten aan te halen. En we mogen de naam des Heren ook niet ijdel gebruiken. Maar toch, gemeente. Dat uw collega's, uw teamleden, je medeleerlingen weten en merken dat je oprecht wil wandelen naar Gods woord. En dat je het goede voor ze zoekt. Dat is wel nodig. Dat is echt onmisbaar. Ook in onze tijd. Dus dat is een spiegel van Boas voor ons. Dat wij morgen zo met onze collega's omgaan. Of met onze buren, of breidt u het maar uit. Boas die vraagt wie die jonge vrouw is. Van wie staat er letterlijk in vers 5? Dus Boas gaat ervan uit dat die jonge vrouw bij iemand hoort. En hij zoekt opheldering. Die jongen die over de maaiers is, die kan dat precies uitleggen. En hij maakt duidelijk dat zij een vreemdelinge is die dan ook steeds komt om aren te rapen, zodat ze genoeg heeft om van dat koren brood te bakken. Zo bekommert Boas zich dus over Rut. En gemeente, hier zien we dus Boas, nog onbekend, hoe hij handelt, hoe hij denkt. Ik zou graag dat op willen merken ten aanzien van Christus. Wie er in de kerk komt, wie op de akker is, wie hier verzamelt, die is hem niet onbekend. Hij ziet het, wie hier zitten te luisteren en wie thuis met ons verbonden zijn. Hij heeft zelf de kosten de kracht gegeven om de kerkdeuren open te maken. En hij gaf u de genegenheid om naar hier te komen. En door zijn geest gaat hij door de rijen en de paden. En dan merkt hij wie er luistert met een oprecht gemoed. En dat ziet hij in zijn alwetend oog. En de engelen Gods verheugen zich over één zondaar die zich bekeert. Rut wist niet dat Boas dat zei tegen die knecht. Een arme zondaar die weet niet van die eeuwige vredegedachte van God. Van die heerlijke ontferming van Christus. Dat ligt ver achter de horizon. Een arme zondaar die bukt. Die vraagt om genade. Maar dus nu het wonderlijke van het evangelie van vrije genade. God is bewogen in zichzelf. En hij is werkzaam, ook zonder dat zondaren dat weten, of daar iets aan toe of af kunnen doen. En dan gaat Boas ook spreken tegen Rut. Dat staat in vers 8 en vers 9. Hoort ge niet mijn dochter? Dat is opmerkelijk. Boas spreekt haar heel liefdevol aan. We vragen ons als vanzelf af, zou Boas gezegd hebben tegen iedereen die zo op zijn akker kwam? Zullen toch ongetwijfeld meer vreemdelingen zijn geweest? Of meer mensen die in armoede leefden, die het nodig hadden om zo wat bij elkaar te sprokkelen om van te eten? Zou Boas naar al die mensen zijn gegaan en zou die dan steeds hebben gezegd, mijn dochter, dat kan. Hij was een man geweldig van vermogen, dus waarom niet? Of zou Boas hier al de gedachten hebben opgevat, als zij werkelijk van de familie van Naomi is, dan valt zij via het erfrecht ook binnen mijn mogelijkheden van lossen. Zou hij het hier hebben opgevat? Deze jonge dame kan ik straks wel huwen om met haar te trouwen als ik haar gelost zal hebben. Dat weten we niet. Mijn dochter, zegt hij. Hij toont zijn bewogenheid, dat wel. En hij verplicht Rut om daar te blijven. Ze moet niet naar een ander veld gaan. Maar ze zal hier op dit veld niet alleen blijven, maar ook veel zegen ontvangen. Niet alleen om te rapen wat ze nodig heeft om thuis weer brood van te kunnen bakken. Maar ze mag ook mee eten en drinken van alles wat de knechten putten aan water en voorzetten aan brood. Wat een zegen dat Rut nu ook gelijk al kennis maakt met Boas. Een gemeente zo ook geestelijk. Soms denk ik wel eens, er zijn heel veel mensen die geestelijk van alles kunnen meemaken en van alles kunnen bespreken. Maar het zal er toch om gaan of je de stem van Christus een keer mag horen. De wet veroordeelt, die moet u ook horen. Aan een einde worden gebracht met alles van de wet. Omdat hij van God niet kan bestaan. En als een verloren zondaar overblijft. Maar dan die stem van Christus. Het kan toch niet bestaan dat iemand zich Christen noemt en dat hij zijn stem nooit heeft gehoord. Of ben u wel zo iemand? Jaar in, jaar uit in de kerk. Huisbezoek gehad. Nou, elk jaar weer. Nee, ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Kom u misschien aan het avondmaal? Nog nooit zijn stem gehoord. Gemeente, hoe kan het? Het is de armoede van onze tijd. Christenen zonder Christus. Zal er toch om gaan? Dat hij verschijnt. Dat hij zijn stem laat horen. En als dat gebeurt. Oh, wat een wonder. Als dat gebeurt. Dat in de donkere nacht van je verlorenheid dat heldere licht gaat schijnen van Gods genade. Als te midden van het oordeel dat wij ons hebben waardig gemaakt, die heerlijke zaligmaker verschijnt en hij spreekt ons aan. O, verwondering en zaligheid doorstromende ziel, mijn dochter. Hij slaat niet weg. Hij zegt niet, wat doe je hier? Hij zegt zelfs niet, je bent een heidin, je komt uit Moab. Christus heeft het toch beloofd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, hoor, hoe hij spreekt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hoor hoe hij aanmoedigt, toon me uw gedaante. Doe me uw stem horen. Uw stem is zoet, uw gedaante is liefelijk. Hoor hoe hij spreekt. Neig uw oor en kom tot mij. Eet van het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Gemeente, je kan die teksten 1000 keer hebben gehoord. Totdat de Heilige Geest door goddelijke kracht aanpaart. Als het gebeurt dat je zo een oog van geloof mag slaan buiten jezelf. Omdat je zijn stem hebt gehoord. O, wat een wonder. Gods kerk zingt ervan. Geen leed. Zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dan haal je de kerk uit en dan zeg je, oh, ik kan nog zalig worden. Ik heb de stem van de zaligmaker gehoord. En dan zou je het wel uit willen roepen. Als er zo'n rijke genade is, dan kan ik nog toegaan tot dat koninkrijk. En als dat voor mij kan, waarom zou het dan voor u niet kunnen? Naar Boas' woorden geluisterd. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst 63, 1 en 2. O God, ge zijt mijn toeverlaat. Dat is het eerste van 63, we zingen ook het tweede. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. is niet alleen op Boas akker gebracht. Ze heeft niet alleen naar zijn woorden geluisterd, maar ze heeft zich ook over zijn genade verwonderd. Opmerkelijk is het dat zij dat woordje genade gebruikt in vers 10. Genade. Daar was ze dus diep van doordrongen. Dat die man haar dat gunde, dat hij haar dat gaf en dat hij nog veel meer gaf dan die verplicht was. Dat was genade. En daar was ze zo verwonderd over dat ze op haar aangezicht viel. En ze voor een boog. En ze zegt het ook, ik ben een vreemde. Ik hoor er niet bij. Ik heb dit niet verdiend. Wat is het dat ik genade in uw ogen gevonden heb? Boas benoemt voor Rut de belangrijkste dingen die er spelen. U ziet het in vers 11 en vers 12. Hij vertelt precies hoe het allemaal ligt en hoe het allemaal gegaan is. En dan zien we in vers 13 dat Rut nog een keer over die genade spreekt. Opmerkelijk. Dat woord, dat is kennelijk wel heel erg belangrijk voor de genade. En dan zegt ze ook dat Rut, dat Boas het precies goed gezegd heeft. Want hij heeft haar getroost en hij heeft naar het hart van Rut gesproken. En weer, alhoewel ik niet ben, gelijk een van uw dienstmaagden. Boas en Rut houden ons natuurlijk ook de spiegel voor van de gastvrijheid. We hebben te maken met een vreemdelingencrisis in Nederland. En dat heeft inderdaad alles te maken met gastvrijheid. Het heeft ook te maken met wat je op een fatsoenlijke manier kan waarmaken. En het heeft ook alles te maken met hoe wij het beste om kunnen gaan met de armoede in Afrika. En met de onderdrukking in Azië. Alle mensen naar hier halen is de oplossing niet. Maar wel gastvrij zijn en goed zorgen. Dat is de opdracht wel. Ik hoef dat probleem niet op te lossen. Laat maar dicht bij huis houden. Zijn we ook gastvrij? Zijn we ook mededeelzaam? En andersom, als iemand goed voor ons is, zijn we dan ook erkentelijk. Blijkt dat niet alleen in onze woorden, maar ook in ons gedrag. De gemeente, nu is dus Rut op Boas akker gebracht. Nu heeft ze naar zijn woorden geluisterd, maar nu heeft ze zich ook over zijn genade verwonderd. Wat betekent dat geestelijk? Het was denk ik een van mijn allereerste huisbezoeken, misschien wel de eerste. Dat ik met de ouderling de auto parkeerde voor het huis waar we naartoe gingen. En ik wilde uitstappen en die ouderling zei, nog even wachten. Ik wil je een raad meegeven. Op alle huisbezoeken zul je veel horen. Maar weet je waar je naar luisteren moet? Of er ootmoed is. Nederigheid van het hart. Dat is het belangrijkste kenmerk van genade. Wie een woord van Jezus horen mag, je gaat voor hem buigen. Ik kan dat wonder niet op. Daar ik een vreemde ben. Ik ben niet als een van de uwe. O, u moest eens weten wie ik echt ben. Gemeente, dat hoort bij dat genade vinden. Dat je dan door de knieën gaat. En dat verwondering zich meester maakt van je ziel. En het bijzondere is dat ze niet alleen die genade benoemt, maar er ook om bidt. Laat me genade vinden. Dus ze heeft toch wel in de gaten dat het met al dat koren niet af is. Ze heeft meer van deze man nodig. Ze overziet dat allemaal nog niet, maar ze bidt om die genade. Wat is dat een aangename trek in het geestelijk leven. Als je niet gelijk gearriveerd bent, afbekeerd. Ik heb Jezus gevonden, ik heb alles. Maar als je dat beseft, ik zal nog veel meer van Jezus nodig hebben. En oh, mag ik nog veel meer van u leren? Mag ik u nog beter leren kennen? Om zo aan zijn voeten te liggen en zonder hem niet te kunnen. Kom gemeente, kent u dat plekje? Dat het u zo om hem te doen is geworden. En nog zoiets treffends. Rut zegt tegen Boas, u hebt naar mijn hart gesproken. En daar kan je aan kennen. Of het werkelijk Jezus was die tot u sprak. Want als hij tot u gesproken heeft, dan verklaart hij al wat in uw hart is. Zo werkt de Heer. Dan wordt hier van de kansel verkondigd wat in uw binnenkamer is geschied. En dan zeg je bij jezelf, maar ik heb die ouderling toch 2 maanden niet gesproken. Hoe kan hij nou zo'n preek uitkiezen? Bij geval, weet u nog? Laat dat maar aan de Heer over. Maar wat een wonder als eerder de stenen gaan spreken dan dat dat woord van God zal zwijgen. Oh, dan komt dat getuigenis van de Heilige Geest. En dat getuigt met onze geest. Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg. Wat heerlijk als je zo op de akker mag verkeren. Als je zo adem mag rapen, als je zo het woord van God mag aanhoren. Maar houdt u er oog op. Rut is nog altijd een vreemdeling. Rut heeft nog altijd geen rechten. Houdt u er oog op. Rut krijgt wel wat mee straks voor thuis om van te eten. Maar het zal weer opraken. Rut moet nog wel altijd leven van het gegeven. Rut heeft een rechtsgrond nodig. Om echt onderdaan van Israël te mogen worden. En zo is het ook geestelijk. Dat hebben u ook nodig. Dat deze Jezus uw losser zal zijn. Moet niet rusten. En niet zeggen, nou heb ik wel genoeg. Nee, was dan op in de genade. En kennis van onze Heere Jezus Christus. Honger maar naar hem. Dorst maar naar hem. O de Heere, doe u sterven aan alles wat geen God en geen Christus is. Omdat u hem zal benodigen. En dan het slot van het Bijbelgedeelte. Als het etenstijd is, dan gaan ze allemaal aan het eten. En dan krijgt zij ook. En dan geeft Rut ook nog een bijzondere, geeft Boas ook nog een bijzondere opdracht. Want Rut mag niet alleen achter de maaiers lopen. U moet het zich zo voorstellen dat die maaiers op dat veld liepen en dan bundelden ze die korenstengels. Dan deden ze er een touw omheen. En wat dan losviel, dat mocht Rut oprapen. Jawel, maar nu staat er dat ze ook tussen de garven mag verzamelen. Dus er was een plek op die akker, daar werden al die bundels, die garven, samengebracht en bewaard. En dan in één keer, misschien wel met paard en wagen, afgevoerd naar de schuur. En daar, bij die verzamelplaats, zegt Boas, daar mag ze ook komen. En laat daar expres wat voor er vallen. Dus daar krijgt Rut een privilege. Dat mochten de andere vreemdelingen waarschijnlijk niet, maar zij wel. En Boas heeft het zelf gezegd. En hij zegt erbij tegen die knechten, en als ze ervan pakt, moet je niet boos worden. Beschaam daar niet. Dat mag zij, omdat ik het gezegd heb. En zo is het nou ook bij die meerdere Boas. De toegang tot de plaats waar de garven verzameld worden is vrij. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder prijs. Ja, komt en koopt wijn en melk. Gemeente, wat een genade. Als Christus zich gaat ontfermen over een ziel, dan maakt hij haar het hof. Dan lokt hij haar, dan trekt hij met liefde koorden. Dan doet hij ze delen in overvloed. Oh, wat een zegen. Rut is thuisgekomen, ze heeft de sluier opgeslagen. Waarschijnlijk was dat dan al gedorst koren wat ze daarin had gekregen. Een eva staat er. Wij zouden zeggen 22 liter, dat is 2 kleine emmers vol. Of je daar brood van kan bakken. Naomi zal wel gedacht hebben. Kind, waar ben je geweest? Kind, wat heeft die man voor je gezorgd? Ja, dat is nu uw bloedvriend. Die man. Geweldig van vermogen. Het ontbreekt aardse vrienden. Vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Amen.